Nou, wat opviel is dat ouders aan de ene kant niet zo goed zien hoe het anders zou kunnen, omdat ze zo ook zelf natuurlijk zijn opgevoed, ook binnen dat systeem, maar wel voelen dat het anders moet. En dan krijg je ook heel veel vragen, ja, maar als je niet gaat toetsen, hoe ga je het dan wel doen? En hoe zorg je dan dat je kinderen echt volgt? En oh, wat tof, maar hoe moet het dan straks als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, als je echt de autonomie van kinderen behoudt? Dus dat was voor ons heel goed om ook aan te scherpen, oh ja. Heel mooi dat we kinderen hun autonomie willen laten volgen. En ze mogen bij ons zo kiezen wat ze willen leren, hoe ze het willen leren, met wie ze het willen leren, op welke plek ze het willen leren. Dus dat laten we vrij. Alleen wij moeten wel zorgen dat ze die einddoelen halen. En dat houden wij als leerkrachten goed in de gaten.
Welkom bij de Talentengroei podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talent en Groei podcast. Vandaag ga ik in gesprek met twee gasten, Barbara en Imre. En van de week zei ik nog tegen iemand van ja, ik heb maandag een podcastopname met twee hele stoere dames. En dat zal vanzelf duidelijk worden waarom ik dat zo zeg. Van harte welkom, Imre en Barbara. Jullie, even kort gezegd, zijn de... Ja, grondleggers van de Marimba School, daar gaan we het zo meteen over hebben. Voor de luisteraars, zouden jullie je allebei kort willen voorstellen? Dus ja, wie ben je? Wat is je achtergrond? En ja, misschien even iets persoonlijks als je dat wilt delen, mag ook.
Ja, nou helemaal goed. Ik ben Barbara Nellestein. En moeder van twee kinderen die inmiddels niet meer naar de basisschool gaan. En daarnaast eigenlijk altijd in het onderwijs gewerkt. Voor de klas gestaan. Als onderwijsbegeleider ook landelijk scholen begeleid die vernieuwend onderwijs wilden invoeren. En de laatste langdurige baan, zeg maar, was op de PABO als docent pedagogiek. Dat heb ik 10 jaar gedaan. Waarbij ik ook vooral weer met deeltijdstudenten en ook de andere ouderejaars en jongerejaars ging kijken naar wat is jouw visie op onderwijs? Hoe zie je het nu terug in de praktijk? En welke veranderingen kun je daarin aanbrengen om het kind meer te zien en meer centraal te zetten? En nou, 2 jaar geleden, deze maand precies 2 jaar geleden, heb ik deze fantastische vrouw ontmoet. En nog een andere vrouw. En zijn we met z'n drieën gaan zitten om eens te kijken van, hey, wat heeft onderwijsland nu nodig? En we kunnen dat wel op allerlei scholen gaan proberen, maar als we echt nieuw onderwijs willen realiseren, waarin kinderen ertoe doen, dan moeten we gewoon een hele nieuwe basisschool oprichten. Dus dat heeft het samengevat mijn stukje.
Super gaaf.
Nou, en ik ben Imre. Ik ben opgegroeid in Friesland en ben na de middelbare school ben ik eerst de vrije hogeschool gaan doen. Dat is een oriëntatiejaar. En daarna ben ik kunstzinnige therapie gaan doen, waarbij tekenen, schilderen en boetseren eigenlijk de basis vormt. En toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk in het onderwijs brengen. Waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan het kind in balans brengen via de kunst? En wordt er zoveel nadruk gelegd op het cognitieve deel? Wordt er zoveel extra ondersteuning gegeven bij rekenen en taal? En wordt niet het kind in balans gebracht, waardoor het leren makkelijker zou gaan? Dus ik ben eerst de PABO gaan doen. En ik had het plan om dat 5 jaar te doen, zodat ik in ieder geval wist hoe het was om voor de klas te staan. Maar dat zijn er nou 16, 17, 18 geworden. Wow. Dus ik heb veel ervaring opgedaan op verschillende scholen in Den Haag en in Baren. En daarin heb ik eigenlijk nou, veel mooie momenten gekend. Ook gezien waar kinderen echt op aangaan. En ja, eigenlijk is dat eigenlijk de drijfveer, want ik zie dat er op scholen een andere richting opgegaan wordt, waarbij de methodes vaak leidend zijn in plaats van wat kinderen meebrengen. Nou, en daarom dit initiatief, omdat ik denk dat dat anders kan.
Ja, mooi. Dank jullie wel. Nou, ik vind dit al super inspirerend hoe jullie hiertoe gekomen zijn. En Allereerst de Marimba School. De naam, hoe hebben jullie die bedacht?
Ja, het begon eigenlijk een schapje. Want we zijn met z'n drieën gestart, Marieke, Imre en Barbara. Nou ja, de eerste letter is Marimba, dus was meer de werktitel. En toen gingen we opzoeken wat een marimba eigenlijk is. En dat blijkt een muziekinstrument, een soort langgerekte xylofoon te zijn. Waardoor je heel altijd de juiste toon kunt slaan. Bij een gitaar kun je er nog wel naast zitten en bij een gewone piano ook. Maar de marimba die slaat gewoon de juiste toon, die je ook echt wil. Toen dachten we, dit klopt eigenlijk. Want ook wij willen bij ieder kind de juiste toon slaan en een grote variëteit erin hebben om dat te kunnen. Dus toen werd de werktitel ook de echte titel. En inmiddels is de marimba stond ook in ons eerste logo. En we zien ook voor ons dat straks in augustus, als we echt van start gaan, dat er ook een workshop komt met de marimba. Of misschien kunnen we hem zelfs wel ergens nog aanschaffen om echt te laten zien. Kijk, zo kun je echt de juiste toon slaan. Symbolisch voor, dit doen we ook bij de kinderen.
Oh, supermooi. En je zegt augustus, hè? We zijn nu februari. Nemen we 2024 nemen we deze podcast op. Dus het is nog een aantal maanden en dan, ja, dan gaan jullie van start. Maar dat heeft een langere aanloop natuurlijk gehad om, nou ja, al te komen tot waar we nu zijn. Kun je daar wat over vertellen van hoe start je een nieuwe school? Want ik, ja, nogmaals, super gaaf dat jullie zeggen van, ja, hè, we zien dat het anders moet en daar kunnen we over praten en hè, dat kunnen we overal proberen. Maar ja, laten wij het nou gewoon gaan doen en het echt anders doen. En dat is ook echt, en dat zal later in de podcast denk ik nog wel blijken, hè, dat jullie echt anders aanpakken. Hoe start je een nieuwe school?
Nou ja, dat we deze nieuwe school starten met een nieuw concept, dat is eigenlijk pas 2 of 3 jaar mogelijk in Nederland. Daarvoor was het zo dat je ook wel scholen op kon richten. Maar dan moest het al een bestaande onderwijsconcept hebben. Dus bijvoorbeeld een vrije school of een Montessori school. En dan moest je ook aantonen dat de omgeving die nodig had. Sinds 2 jaar of 3 jaar is het pas mogelijk dat er vernieuwde scholen komen. Die dus niet een religieuze of een al bestaande onderwijsvisie dragen. En daarvoor moesten we eerst de belangstelling meten bij ouders met jonge kinderen, die kinderen van 2 tot 4 jaar. Daar moesten we een handtekening voor vragen. En eigenlijk is dat van, wil jij ons gedachten steunen, zeg maar. Dat is eigenlijk wat je daarmee vraagt. Kun je aanvullen?
Ja, dat moet wel in een bepaalde regio ook. Dus wij zitten in Baren, dus dan krijg je postcodegebieden waarin je dat kan doen. En dat is eigenlijk een heel leuk proces, want daardoor ga je meteen, want we hadden wel met elkaar bedacht van, nou, onze visies komen overeen. Hier vinden we onze grondslag, onze basis. Maar daarna moet je ook kijken, haakt dit aan in de omgeving? En dan ga je meteen dus naar buiten. Meteen naar buiten treden, met ouders in gesprek. En dan krijg je de mooiste gesprekken en ook de mooiste vragen die ons ook weer hielpen in het verdere proces van, ja, meer praktisch krijgen van ons concept. En toen we, dus dat was een proces van 3 maanden. En toen hadden we voldoende steunbetuigingen. En dan ga je dat dan indienen. En vervolgens moet je je plannen gaan schrijven voor de inspectie. En nou, dat was wel een heel mooi proces. Een heel gedegen proces waar we uiteindelijk een pakket van 200 pagina's hebben ingeleverd. Maar waardoor je door de wet eigenlijk en de wettelijke verplichtingen heel erg de diepte met elkaar ingaat van, hoe zien we dat? Hoe zien we de kernvakken, hoe zien we rekenen en taal bij ons op school als we geen methodes gebruiken? Hoe zorgen we dat de leerkracht wel goed kan observeren wat kinderen doen en ook goed weet welk aanbod die eraan kan verbinden, zonder dat je de kinderen een bepaalde lat neemt, hè, en allerlei toetsen moet afnemen? Want dat willen we niet. Dus we kregen er hele mooie gesprekken over. En toen hebben we dat allemaal ingediend en toen kregen we een gesprek met de inspecteurs. En dat is best spannend, een soort toetsgesprek. En eigenlijk merkten we dat die heel goed begrepen heel goed waar we vandaan kwamen, wat onze plannen zijn, en zagen ook duidelijk de mogelijkheden voor onderwijsland. Dus het beeld dat de inspectie het niet anders wil, hebben wij althans bij die inspecteurs totaal niet ervaren. En dat heeft ons ook doen besluiten het proces door te zetten. En dus nu hebben we 1 jaar geleden doorgekregen dat we dus door mogen. En dat het ook een bekostigde school is, want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, we starten een particuliere school. Dan hadden we al kunnen starten. Maar dan betekent het dat de ouders alle kosten moeten dragen en dat je wellicht niet toegankelijk bent voor alle kinderen daardoor. Dus wij wilden echt deze lange route, we moeten echt een lange route doen, zodat elk kind welkom kan zijn bij ons op school en dat de financiën van de ouders daar geen reden voor zijn om het niet te doen.
Ja, en die vorm, zeg maar, die is dus pas kort mogelijk eigenlijk.
Ja, ja, dus een nieuwe wet, meer ruimte voor nieuwe scholen. En die is dus pas sinds 3 jaar, wat Imre zegt. Ja.
Ja, ja. En je zei, jullie hebben aanvankelijk de behoefte ook gepost. En daar kwamen mooie gesprekken uit. Wat viel daarin op in die gesprekken met ouders?
Nou, wat opviel is dat ouders aan de ene kant niet zo goed zien hoe het anders zou kunnen. Omdat ze zo ook zelf natuurlijk zijn opgevoed, ook binnen dat systeem. Maar wel voelen dat het anders moet. En dan krijg je ook heel veel vragen. Ja, maar als je niet gaat toetsen, hoe ga je het dan wel doen? En hoe zorg je dan dat je kinderen echt volgt? En oh, wat tof. Maar hoe moet het dan straks als we naar het voortgezet onderwijs gaan? Als je echt de autonomie van kinderen behoudt. Dus dat was voor ons heel goed om ook aan te scherpen. Oh ja, heel mooi dat we kinderen hun autonomie willen laten volgen. En ze mogen bij ons zo kiezen wat ze willen leren. Hoe ze het willen leren. Met wie ze het willen leren. Op welke plek ze het willen leren. Dus dat laten we vrij. Alleen wij moeten wel zorgen dat ze die einddoelen halen. En dat houden wij als leerkrachten goed in de gaten. Maar we hebben wel besloten om daarom bijvoorbeeld in de laatste jaar, groep 8, ook heel specifiek te kijken naar welke school voor voortgezet onderwijs kinderen gaan. Want de ene school vraagt andere vaardigheden dan de andere school. En dan kun je jezelf weer aan spiegelen. Hoe ver ben ik met die vaardigheden en wil ik daar nog iets in ontwikkelen? En daar nemen we het laatste half jaar van een schoolloopbaan ook de tijd voor. Om te zorgen dat ze hun autonomie dus behouden. En krachtig en goed in hun kern gecentreerd staan. En tegelijkertijd niet meteen het jaar daarna denken. Oh help, ik moet zo precies nu aantekeningen maken. Zo heb ik het nog niet gedaan, hoe deze docenten het vragen. Dus dan probeer je toch ook een goede overgang te creëren richting het voortgezet onderwijs.
Ja, heel mooi. Want dat kan natuurlijk een enorme zorg zijn van ouders. Hè? Van ja, als je het echt anders doet, maar die aansluiting moet er wel zijn. En hè, veel middelbare scholen zijn nog niet zo ingericht. Dus daar maken jullie het dan ook weer wel vanuit jullie visie. Het is ook weer heel praktisch eigenlijk.
Ja, ja. Ja. En gelukkig zijn er ook steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs, hè, die wel zo werken op een aantal in onze omgeving. Maar er zijn inderdaad ook nog scholen die redelijk traditioneel werken. Ja.
Ja. Ja, je hebt al een paar dingen genoemd. Hè? Dus geen methode die centraal staat, geen toetsen afnemen. Ja, er komen allerlei dingen in me op. Maar kunnen jullie wat vertellen over jullie visie? Hoe zien jullie hoe het onderwijs op jullie school vorm gaat krijgen? Wat de achtergronden zijn?
En het is misschien eerst goed om iets te zeggen over hoe wij ontwikkeling van kinderen zien. Want dat is... Ja. Kijk, wij zien dat kinderen leergierig zijn en blijven. Ze zijn nieuwsgierig, enthousiast, bedreven. En dat kan zo blijven als je het goed begeleidt. Een voorbeeld, op sommige scholen in groep 4 hebben ze het over de natuur. En dan komt er een boek over natuur. En dan zeg ik, doe je boek open op bladzijde 78. Terwijl je denkt, we gaan nu naar buiten. Nou, dan kan dat die nieuwsgierigheid en dat verlangen, die honger eigenlijk naar wat is er allemaal in de wereld, kan daar letterlijk met de klap van een boek zeg maar verdwijnen. En dat willen wij dus niet. Dus wij willen kijken naar het verlangen van kinderen. Wat willen ze leren? Want wat ze willen leren heeft vaak heel vaak een verbouwd verband met de talenten die ze ook hebben. Daar willen ze nog beter in worden. Dus wij willen onderzoeken met kinderen, waar liggen je talenten? Waar liggen je verlangens? En hoe kunnen wij de omgeving, maar ook, natuurlijk ook gewoon soms instructies en workshops zo eromheen inrichten, dat jij vanuit je verlangen die nieuwe vaardigheden eigen maakt en nieuwe kennis. Dus we werken daarin met ontwikkelplannen. Kinderen kunnen zelf bedenken waar ze beter in willen worden of wat ze als iets heel nieuws willen leren. En met zo'n ontwikkelplan gaan ze dan aan de slag. En dat krijgt een weerslag in hun portfolio. Dus zo zijn kinderen aan de slag en wij zorgen dat we goed observeren wat kinderen doen. En dat vastleggen en aan elkaar overdragen om een kind erbij te ondersteunen.
Ja, en toch is het geen individueel onderwijs. Ik zal even een dag zoals wij die nu zien schetsen. We starten in een jaargroep en daar zitten alle kinderen met dezelfde leeftijd. Die jaargroepen die blijven ook gewoon bij elkaar. Die gaan naar de volgende, want je wordt samen 8 en je wordt samen 9 in dat jaar. Dus die groep blijft bij elkaar. En daarin vinden alle groepsgesprekken, alle verhalen die verteld worden, het voorlezen, de gespreksvoeringen vinden daar plaats. Maar ook de instructie die nodig is, die wordt aan de hele groep gedaan. En dat betekent niet dat de hele groep op hetzelfde moment toe is aan hetzelfde, aan dezelfde stof. Maar we bieden wel alles meteen aan iedereen aan, zodat je... de ene gaat daar meteen mee aan de slag. En de ander moet het eerst gewoon verwerken voor zichzelf. En komt er pas op een later moment aan. Maar je hebt wel allemaal dezelfde informatie. Na die jaargroep, waar dus ook een vaste mentor bij hoort. Die minimaal 3 jaar daar meegaat met die jaargroep. Verderop de dag, dus aan het eind van de ochtend, dan gaan alle kinderen kiezen voor een bepaald
ontwikkelingsgebied.
Ja, ontwikkelingsgebied. Dus we richten het niet zo in zoals het op de meeste scholen is van we hebben verschillende klassen, maar onze ruimte richten we in verschillende hoeken eigenlijk. Dus je hebt een bouwconstructie gedeelte waar gewoon de houtblokken liggen, en maar ook de mogelijkheid om te timmeren en te zagen. Er is een rollenspelplek. Ik heb het wel nu vooral over de eerste 4 jaar. We starten ook met groep 1, 2, 3. Dus daar richten we ons nu nog even op. Later zal de bovenbouw zal meer zelfstandig werken aan een onderwerp wat ze interessant vinden. Dus dan zal niet het rollenspel per se... of de bouwhoek zijn, maar er zullen andere hoeken zijn. En dan is er een taalhoek. En buiten, de natuur is ook een van onze klaslokalen. Dus dat is dan, daar hebben de kinderen dan de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. En te werken aan een overkoepelend thema. Dus bijvoorbeeld als we eten en drinken als thema, als onderwerp hebben. Dan in de rollenspelhoek zal daar... een restaurant zijn waar gewoon die vaardigheden, wat doe je als ober, wat doe je als er mensen komen. Maar in het bouwen, in de bouwhoek, worden dan, de tafels gemaakt of, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus ze zijn wel met hetzelfde onderwerp bezig, maar vanuit verschillende richtingen.
Ja, en er is ook nog een groot atelier. Dus het zijn echt, dus je moet het zo zien. Dus de jaargroep, dat is op leeftijd. En het tweede gedeelte waarin we het nu over heeft, dan gaan de kinderen dus qua leeftijd door elkaar. Dus dan zitten verschillende leeftijden zijn in de bouwruimte. Verschillende leeftijden zijn werkzaam in het restaurant. En dat kun je ook heel mooi ook variëren. Want het ene kind gaat in het restaurant als ober krabbelen wat de bestelling is. En het andere zal aan het schrijven. En dat kan gewoon tegelijk bestaan. Dus de toepassing van... beginnende geletterdheid, maar ook echt het schrijven, vindt ook plaats dan in die ruimtes. En in zo'n taalverhaalhoek, er kunnen recepten gelezen worden, kunnen recepten gemaakt worden, er kunnen dingen gemaakt worden die voor de hoek belangrijk zijn, voor het restaurant, zoals een menukaart. En in de creatieve hoek, misschien een groot affiche gemaakt worden voor het restaurant. Want dat restaurant is wel, maar heeft ook een echte component. Dus aan het eind van zijn thema zal het restaurant echt opengaan. Zo kunnen ouders komen eten of buurtbewoners. Zodat ook heel duidelijk is wat we met elkaar aan het leren zijn, is voor het nu. En kunnen we meteen ook tonen. En we hebben het nodig om straks het restaurant goed draaiende te krijgen als ouders binnenkomen. Dus dat is heel grof. En wat immer mooi zei inderdaad, dat onderzoek, dat is in die bovenbouw. Maar start soms ook al in de onderbouw. Een kind in groep 1 kan al een vraag stellen waarvan je denkt, wow, waar komt dit vandaan? Nou, laten we kijken hoe we een antwoord kunnen vinden. Ja, hoe zit dat eigenlijk met de groei van groeibrein naar boven de grond of onder de grond? Juf, kan al een vraag zijn wat een onderzoeksvraag eigenlijk is. Mm-hmm. Kun je eens naar gaan kijken, maar je kunt ook daar een tekst over voorlezen, samenlezen. Maar nog leuker is het natuurlijk om het te gaan proberen. Hoe groeibrein? Nou, het duurt wel even, maar laten we het gewoon gaan doen. Dus zo, dat onderzoek begint dus ook al in die onderbouw. Maar in de bovenbouw is dat de belangrijkste component. En dan gaat het begrijpend lezen, is dan ook als middel wordt het ingezet om kennis op te doen. En niet als doel zoals het nu in de scholen wordt gebruikt.
Ja, mooi hoor. Ja, en waar halen jullie je inspiratie of hè, van nou, hoe ga je dat nou in de praktijk toepassen? Je hebt natuurlijk allebei veel ervaring ook in het onderwijs gehad, maar je wil het anders doen. Dus wat zijn jullie inspiratiebronnen geweest of voorbeelden? Of is het helemaal echt van nul af aan begonnen? Hoe,
je begint, zo zijn we altijd begonnen, bij jezelf. Ja. Dus wij hebben onze eigen ervaringen en onze eigen theorieën met wie we in aanraking zijn gekomen en inspirerende mensen. En dat was ons startpunt. Dus ik kom heel erg uit de hoek van Vygotsky. En Vygotsky is een Russische leerpsycholoog die al, nu al 90 jaar geleden, al opschreef van het moet gewoon heel anders. En laten we kinderen leren voor het nu. En laten we iets wat in de wereld is ook in school halen, zoals dus een restaurant. Zodat kinderen de betekenis van de wereld kunnen duiden op hun eigen manier. Want kinderen willen graag in die echte wereld zijn. En die willen dat leren. En in zo'n rollenspel kun je ineens al werken in een restaurant. Wat natuurlijk nog niet in de wereld kan. Maar ze willen dat wel graag leren. Nou, dan ga je dat dus in het klein creëren. Maar bij die stroming, ik heb daar dus 10 jaar ook scholen mee begeleid. En ook op de PABO veel mee gewerkt. Maar ik miste daar een stukje spiritualiteit in en een stukje het hele lijf van het kind miste ik daarin. Het was toch nog heel cognitief allemaal. Hoe kun je nou rekenen en taal stimuleren via rollenspel en via onderzoek? En dat voelde op een gegeven moment voor mij niet goed meer. Het was ook mijn zoektocht van hoe dan verder. Nou, en toen ontmoette ik Imre. En die wist weer veel over de antroposofie. En dat stukje, dat kwam toen bij elkaar. Wil je iets over zeggen? Hoe?
Vanuit de antroposofie, die hebben gewoon. Stijn heeft natuurlijk hele mooie dingen gezegd over de ontwikkeling van de kinderen. Maar ook het stuk ritme en fenomenologie, wat hij meeneemt. Dus wat kun je waarnemen? Het stilstaan bij alles wat groeit en bloeit. En wat ook echt stilstaan daarbij. Dat. Dat is iets wat ik in de vrije school heel mooi vind. Ook de ritmiek van de seizoenen, de vieringen daarin. Mm-hmm. En de kunstzinnige vorming, die komt weer terug natuurlijk, waar ik ooit vroeger mee gestart ben. Mm. Dat in combinatie, die combinatie is gewoon fijn. Dus zowel die jaargroepen als jaar blijf je bij elkaar. Zo doet de vrije school het natuurlijk ook. Dat die jaren bij elkaar blijven en zo lang mogelijk de leerkracht daarin mee. Maar ik miste daar ook in dat kinderen gewoon ook hun eigen keuzes daarin willen maken. En dat er dus daarom dat we het ontwikkelingsgericht onderwijs van Vygotsky daar aan koppelen.
Ja, en dat was dus ons startpunt. Dus zo zijn we gestart. En we dachten, dan ga je de talenten van kinderen ook echt bedienen. En zo kwamen we ook op het idee om in de middagen, want dat hebben we nog niet verteld, als we lange dagen hebben op school, om daar met workshops te werken. Waarbij vakdocenten van alle disciplines, maar ook ouders, vrijwilligers, iedereen heeft een passie, iedereen heeft een talent. Ook al weet je het nog niet, dan gaan we daarna op zoek. Die mogen er allemaal zichtbaar worden. Dus dat kan houtbewerken zijn, maar ook yoga. Kan mindfulness zijn. Dat kan iets heel creatiefs zijn, maar ook iets heel technisch. Alles kan, alles mag. Dat is in die workshoplijn nog. En dus zo starten we. En op een gegeven moment merkten we dat we zelfs onze inspiratiebronnen ook gingen loslaten. En dat die visies in onszelf ook gingen doorontwikkelen. En inmiddels hebben we een hele eigen pedagogiek geschreven. We noemen het ook de pedagogiek der eigen wijsheidsontwikkeling. Dat kinderen hun eigen wijsheid en lekker eigenwijs mogen zijn, verder mogen ontwikkelen. En daar kwamen ook hele nieuwe doelen uit. Dus ook de doelen die vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs en vanuit de vrije school nu op scholen een plek krijgen. Dat zijn niet meer onze doelen. Dus wij kijken nu veel meer naar, als je dan samenkomt in zo'n school, wat is dan anders dan de thuissituatie? kind komt binnen, heeft misschien nog geen broertjes en zusjes. En komt dus ineens in aanraking met andere kinderen op dezelfde plek. En dus, wat ga je dan kiezen? Dus focus is een van de doelen. Hoe hou je je focus dan vast en hoe maak je dan die keuze? En als je dan iets ook naast een ander moet doen, hoe zorg je voor het delen? Dus vanuit dat kleine naar, oké, dan ga je, dan wil je je uiten. Hoe uit je je? Dat kan door taal, dat kan door beelden bezig te zijn. Dat kan ook op allerlei manieren. Dus dan hebben we doelen op het gebied van uiten beschreven. Om uiteindelijk dan ook echt in interactie te komen met de ander. En daar kunnen verschillen in ontstaan. En hoe ga je die problemen dan met elkaar oplossen? Of juist uitgaan van die verschillen. En daar hebben we doelen om beschreven. En uiteindelijk ga je dan die wereld in. En dan heb je weer andere doelen nodig. Bijvoorbeeld kritisch durven zijn op wat er in de wereld gebeurt. En daar verandervoorstellen voor bedenken. Dus we hebben zo'n doelencirkel met in de kern dus het kind alleen keuzes maken. Daaromheen de ring van hoe uit je dat dan? Hè, en op welke manier? En daaromheen de ring hoe interacteer je dan met anderen? En uiteindelijk de buitenring is hoe interacteer je met de wereld? En wat hebben kinderen daarvoor nodig? Ook gewoon lezen, rekenen en schrijven. Want dat zijn ook weer middelen om die grotere doelen die ik net beschreven te kunnen behalen. Zonder dat lukt het niet. Want om te leren over de wereld moet je er ook over kunnen lezen. En goed kunnen lezen en dat kunnen begrijpen. Dus zo valt het bij ons samen. Dat is mooi om te zien. Het is een proces van 2 jaar. Wij echt alles ons eigen hebben gemaakt. Zoals we ook hopen dat kinderen zich vanuit verlangen iets nieuws eigen maken. Ja. En niet alleen overnemen, maar echt eigen maken in hun kern.
Ja, ja. Ja, dat beschrijf je ook zo mooi, hè? Van dat je leert van binnen naar buiten.
Precies.
En andersom. Ja, ja.
Ja.
Ja. En dan hoor ik natuurlijk mensen in het onderwijs denken van ja, hè, dat lezen, spellen, rekenen, dat moet dus gebeuren. En hè, eerder hebben jullie gezegd, ja, we hebben dan geen methodes. Hoe gaan jullie dat doen?
Ja, kenmerkend van, kijk, voor de inspectie hebben we natuurlijk wel gewoon echt goed moeten beschrijven. Want dezelfde doelen, er zijn gewoon kerndoelen opgesteld. Mm-hmm. Dus die staan gewoon vast. En 1 keer per jaar moeten we toetsen. Dat is een verplichting. Maar wij doen dat meer van, je bent nu 1 jaar ouder geworden. Laten we eens kijken wat je in dit jaar allemaal nog meer hebt verworven. Dus wat kun je nu meer dan 1 jaar daarvoor? Dus echt vanuit in vergelijking tot jezelf.
Dus in je eentje en niet met z'n allen achter een tafeltje tegelijk. Waardoor de stress minder is. En vanaf komt 3 gaan we dat doen. Dat doet niet met kleuters.
Nee.
Dat is het stukje. Dus we volgen de ontwikkelingen daarin wel. Daar zijn we ook gewoon toe verplicht. Maar dat is ook gewoon wat we gaan doen. Dus die ene toets is er per jaar. Maar dan gericht op het rekenen en taal. Wij starten met dat wat kinderen eigenlijk al kunnen. Je ziet heel vaak dat kinderen heel veel zin hebben om naar school te gaan. En ook heel graag willen lezen en willen rekenen. Dat in spel al aan het doen zijn. Wat wij ontdekt hebben is dat eigenlijk die vaardigheden die ze zichzelf al eigen hebben gemaakt, want dat hebben ze allemaal zichzelf eigenlijk al aangeleerd, daar hebben wij niks aan hoeven doen, dat stopt eigenlijk een beetje. Nu moeten ze even wachten, want nu moeten ze wachten totdat de juf gaat vertellen wat ze nu moeten leren. Terwijl dat natuurlijke proces van leren, als je dat gewoon voortgang laat gaan, dus daarom starten wij bij dat wat de kinderen al kunnen. En laat ik heel even op het lezen gaan. Ieder kind kan spreken. En kan tekenen. Dat kan ook. Dus wij starten met het leren schrijven. Alle woorden die wij kennen zijn opgebouwd uit klanken. En wij koppelen die klanken koppelen we aan tekens. Die we letters noemen, maar aan de tekens. Dus wij leren eerst die klanken onderscheiden. En die tekens die daarbij horen, die gaan we leren schrijven. Dus we starten allemaal met schrijven. Mm-hmm. En dat wat je kunt schrijven en de klank die je daarbij hebt gekregen. Daarmee kan je dus woorden creëren. En dat wat je schrijft kun je ook lezen. Dus zo starten wij het leesproces op. En kinderen die zichzelf al hebben leren lezen, wat heel veel kinderen al doen, die leren toch iets nieuws. Want namelijk dat schrijven is iets wat ze nog niet hebben geleerd. Niet op die manier in ieder geval. Want het is echt het mooie handschrift wat we weer terugbrengen. Begeleiden wij het. En wat je daarmee ook ondervangt, is dat kinderen... zoals bijvoorbeeld bij de methode veilig leren lezen, dan krijgen de kinderen letter voor letter aangereikt. Maar die letters hebben andere klanken. Als je bijvoorbeeld het woordje pen eerst leert, dan is de e is een e-klank. Maar kort daarna, het woordje de, wat je heel vaak nodig hebt, is diezelfde letterteken, is de u-klank. Dus daarom doen wij het andersom. Dus we laten de klank laten we horen en daar koppelen we teken aan. Dat is wat vanuit de alfabetcode hebben we dat, gaan we dat aanbieden.
Ja, we hebben dat dus inderdaad niet zelf bedacht. We hebben gezocht naar wat goede resultaten oplevert en waar het allerlei onderzoek blijkt dat het werkt. En vandaar de alfabetcode en ook bij rekenen zijn we zo te werk gegaan. Imre heeft uitvoerig onderzoek daarna gedaan en we gaan werken met een methode uit Singapore. En ook dat is weer, we starten met wat het kind al kan. Ieder kind kan tekenen. Dus als jij een rekenprobleem ziet ontstaan in een hoek, door dat met kinderen terug te halen in de jaargroep, wat gebeurde daar nu? En ze het rekenprobleem te laten tekenen en dan daar de notatie uiteindelijk bij te leren, dan start je ook weer wat kinderen al kunnen en al meemaken en al meebrengen. En dan ontstaat er ook meteen begrip. En dat tekenen, dat blijft. Dus op een gegeven moment gaan kinderen, als ze ouder worden, wel verkort tekenen met symbolen. Of, nou, daar zit een opbouw in. Maar er zijn hele goede resultaten mee behaald. En dat wordt in Nederland gewoon praktisch niet toegepast. En ik weet niet of je toevallig Arjen Lubach hebt gezien afgelopen week. Maar die had het over de lesmethode en hoeveel geld er naar methodemakers eigenlijk gaat. En dat er helemaal geen controle is of methodes wel goed zijn. En als je iets anders wilt bij een uitgever, dan mag dat niet. Bijvoorbeeld wat wij gaan doen, daar heb je geen werkboekjes voor nodig. Mm-hmm. Je gaat tekenen en daar notaties bij schrijven. Dat verkoopt natuurlijk niet.
Nee.
Dan kun je te weinig aan verdienen. En ik vrees dat dat echt de reden is dat het nog niet in Nederland gebruikt wordt. En wij gaan dat wel doen, waardoor kinderen ook niet afgeleid worden door allerlei, in rekenboekjes dan in allerlei verschillende plaatjes, wat heel afleidend kan werken. Dus ze snappen echt, want ze hebben het zelf doorleefd bij het spel, een rekenprobleem. Ze snappen daardoor ook de notatie. En we besteden heel veel aandacht aan het automatiseren ook van de sommen. Dus het snel optellen en aftrekken onder 20. Mm-hmm. De tafels, voordat ze uiteindelijk in de bovenbouw de moeilijkere sommen gaan krijgen, moeten we wel eerst die vaardigheden goed beheersen. En dat is ook waar nu te weinig aandacht voor is op veel scholen, omdat de methode maar doordert. Ja. Wij nemen echt bewust tijd en aandacht daarvoor. En in groep 6 hebben we echt een soort rekenjaar. En dan werken we samen met een universiteit die een hele mooie methodiek heeft ontwikkeld, foutloos rekenen, waarbij 26 altijd geldende rekenstrategieën ingezet worden, waarmee je elk probleem kunt tackelen, ook straks op het voortgezet onderwijs. Dus al het voorwerk ervoor komt dan eigenlijk samen in groep 6. En groep 7 en 8 zijn dan vooral gewoon op de herhaaljaren. Maar niet zozeer dat er heel veel nieuwe dingen bij komen. Want die zijn allemaal in groep 6 behandeld. Dus ook dat is weer, we doen dan alles in één, top-down eigenlijk heet dat. Mm-hmm. Zodat kinderen ook het overzicht hebben. Dit zijn alle strategieën van rekenen. Hier gaan we mee aan het werk. Ja. En uiteindelijk dat zelf kunnen gaan toepassen.
Ja. Nou, luisteraars kunnen het niet zien, maar jullie hebben waarschijnlijk wel gezien. Ik zat hier net met een enorm grote glimlach en ik ging bijna applaudisseren, omdat ik echt hier echt heel blij mee ben met wat jullie zeggen. Want dit is precies waar de kinderen die ik zie, die dus vastlopen in het onderwijs, tegenaan zijn gelopen. Die klanken die niet altijd hetzelfde klinken. En we leren ze, 1a is een a en 2a's is een a, maar dat klopt gewoon niet, hè? Als je zegt lieve opa, dan staat er toch echt 1a. Ja. En, dus het moet andersom. Dus ook in mijn begeleiding inderdaad. Maar dat is dus dan 1-op-1. Gelukkig de laatste tijd heb ik steeds meer ook de gelegenheid om scholen daarin mee te nemen. En dat leerkrachten het ook in de klas zo kunnen meenemen. Maar dan nog, het liefst wil je het gewoon voorkomen. En het is echt super dat jullie dat vanaf het begin af aan zo oppakken. Ja, zodat je inderdaad aansluit op wat kinderen al doen. Want ik zeg altijd kinderen die nog niet naar school gaan, de meeste die kunnen hun eigen naam schrijven. Het is misschien nog niet zoals de beweging moet zijn, maar met eigenlijk dat tekenen wat jullie bedoelen. Hè? Dus ik, voor de duidelijkheid, tekenen is niet dat het een Picasso-tekening moet zijn, maar dat je symbolen gebruikt om iets weer te geven, iets duidelijk te maken. Hè? Dat, dus dat kunnen ze allemaal. En dus eigenlijk kunnen ze al schrijven en ze kunnen het herkennen, dus lezen. Dus ja, waarom doen we het dan andersom? En oh ja, nee, echt super gaaf. En met het rekenen, is dat met die methode met van die stroken, zeg maar?
Ja, klopt. Ja. Ja, klopt.
Ja, mooi.
Ja.
Heel gaaf.
Ja. Ja, en we doen ook met spelling altijd geldende strategieën ook weer. Die kaal bieden we die aan. Hè? Zoals niet vaak op scholen worden hele leuke verhaaltjes bij bedacht.
Ja.
Van aap naar apen, ja, dan komt de letterdief en die haalt dan, een, weet je dat. En dan de beelddenkers, die denken, wat? Er komt een dief bij de apen? Ja. Oh, help, en is de apen weg? Oh, en dan moeten ze daarna nog snappen hoe dat woord geschreven wordt. Nou, die ben je helemaal kwijt. Dus als je het gewoon helemaal kaal houdt en gewoon uitlegt wat er gebeurt, in plaats van allerlei rare letterdieven of dingetjes eromheen. Voor sommige kinderen zal het werken, maar voor heel veel kinderen ook niet. Dus wij laten dat weg en doen echt alleen de basis, zodat we kunnen zien, observeren, checken dat kinderen het ook echt begrijpen.
Ja, ja, mooi hoor. En even, jullie gaan in augustus starten. Met hoeveel kinderen, of zijn er al aanmeldingen? Hoe zit dat in die hele praktische zin?
Ja, we starten bewust met groep 1, 2, 3.
Ja.
Dat we ook gezamenlijk de school in kunnen groeien met de kinderen. Want er zijn ook wel ouders die voor groep 4 en groep 5 hebben gevraagd. Maar dat doen we echt bewust niet. Ook omdat we gaan twee leerkrachten ook aannemen. En er komen pedagogische medewerkers bij. Dus dat we ook echt met elkaar die school kunnen opbouwen. En dat iedereen het gedachtegoed ook ademt en snapt. En ook kinderen die er lekker in worden meegenomen. Dus dat hebben we heel bewust gedaan. En we moeten nu even afwachten hoeveel definitieve inschrijving het gaan worden, aangezien we nog steeds met de locatie aan het kijken zijn met de gemeente welke het wordt. Maar we verwachten met één klas te starten en dan zo langzaam die school in te groeien. We hebben de meeste aanmeldingen voor groep 3 momenteel. Dat is wel heel bijzonder om te zien. En voor groep 1 en minder voor groep 2. Dus het kan best zijn dat het een groep 1 en 3 regulier gezien zeg maar wordt. Mm-hmm. Maar goed, weet je, dat gaat dan doorstromen. En dan kan er ook een latijnstroom in die eerste 3 jaren dus plaatsvinden. Maar we doen dus bewust geen kinderen die dan in groep 5 nog gaan instromen straks. Als we zover zijn. Behalve als ze natuurlijk gaan verhuizen of zo. Maar in principe niet. Omdat we graag willen dat ze vanaf het begin vanuit het concept leren werken. En anders ben je heel erg weer aan het deconditioneren als ze vanuit een andere school komen, om het weer te krijgen in ons concept. En we willen liever samen bouwen.
Ja, ja. Ja, dat is misschien ook die groep 3 aanmeldingen van kinderen waarbij je toch nu al dan ziet dat het niet lukt in de school waar ze nu zitten. En groep 1, ja, die starten, die hebben natuurlijk nog een keuze. Dus ja, die ouders zullen dan heel bewust kiezen. En als je kind nu al in groep 1 zit, ja, dan denk je, ja, die is net begonnen. En
even afwachten.
Overstappen. En hè, dat misschien al broertjes of zusjes die ook al op school zitten. Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat ook. Dus ergens is het ook wel weer een soort van logisch, denk ik, die aanmeldingen, toch?
Ja, ja, precies. Ja,
mooi. Nou, het is er al superveel langsgekomen. Ik vind echt, nou ja, echt heel mooi. Ik heb jullie ook ontmoet. En nou ja, ook op inhoud inderdaad zitten er gewoon heel veel gelijkenissen met hoe ik kijk en wat ik langs zie komen. En veel mensen ook in de podcast gesproken die zien van nou, het moet anders. En nogmaals, ja, echt heel mooi hoe jullie dat vorm gaan geven op de Marimba school. Zijn er nog dingen die jullie willen toevoegen? Of dat je zegt, nou, dat heb je nog niet gevraagd, maar dat is wel essentieel voor onze school?
Nou ja, wij willen de eigenheid van kinderen dus behouden en ook die eigenwijsheid verder ontwikkelen. En daarvoor, kijk, daar kunnen we ook nog een andere keer over doorpraten. Maar daarvoor zijn we ook gaan zoeken naar wat helpt daar dan bij. En wij zijn heel erg geraakt door BG5 en Human Design. Dus wij zijn nu bezig, ik doe er een opleiding in, we hebben er een coach die ons daarin begeleidt. Dus we zijn heel erg aan het kijken, hoe gaan we kinderen nu zo zich laten ontwikkelen. En welk kind heeft het juist nodig om af en toe ook alleen te werken? Welk kind heeft het nodig om samen te werken? En met wie werkt het dan goed samen? En welke talenten, eigenlijk wat heeft dit kind te brengen aan de wereld? Human Design brengt dat heel mooi in kaart. En we zijn nu, we gaan over 2 weken. Ja, over 2 weken gaan we een 2-daagse ook in met Barbara Lenoble, de schrijfster van Grote Mensen Doen Alsof. En met haar gaan we kijken hoe we een leerlingvolgsysteem kunnen ontwikkelen, waarbij we het kind goed in beeld kunnen brengen. En ook onze activiteiten zo kunnen organiseren dat alle kinderen kunnen aanhaken. Dus we gaan dan dat leerlingvolgsysteem gebruiken als een spiegel voor de leerkracht in de interactie met kinderen. Maar ook bij de planning van activiteiten. En daar gaan we dus een eerste aanzet voor geven. En uiteindelijk gaan we dat in april op het symposium over Human Design onderwijs ook weer presenteren. En dan gaan we ermee werken. En dat is een groot experiment natuurlijk, want het wordt nog niet op die manier gedaan. Maar we worden er heel enthousiast van. We hebben er zelf al zoveel van geleerd door ons eigen Human Design, onze eigen kwaliteiten zo in te zetten in deze school. En ook hoe we in onze samenwerking, hoe we elkaar aanvullen en tot grotere hoogte kunnen brengen dan alleen. Dat we dat ook kinderen gunnen. 1+1 is dan echt 3. Mm-hmm. En hoe leuk is het als je straks natuurlijk nog een klas vol hebt, hoe dan die allemaal met elkaar interacteren. Dus daar zijn we echt volop mee bezig. En dat is ook zo'n mooie extra drijfveer, omdat dat nog in onze ogen veel te weinig in onderwijsland wordt toegepast. En het bedrijfsleven wel inmiddels. En ik gun gewoon kinderen, maar ook ouders hier, gun ik op onze school dat wij er weet van hebben. En ook het aan ouders kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Niet om het kind ermee lastig te vallen, maar als voor onszelf om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Dus dat is misschien nog een aanvulling.
Ja, zeker. Nou ja, ik, zo heb ik jullie natuurlijk ontmoeten vanuit het Human Design en Onderwijs Symposium de eerste keer, zeg maar. En ja, dat is te veel voor nu om daar verder op in te gaan. Maar ik ben wel heel blij dat je het noemt, want dat is echt ook een supermooie pijler en een hele mooie tool om inderdaad kinderen echt te zien om wie ze zijn en daarmee voor ons als begeleiders praktische handvatten, inzichten van hoe kan ik ze dan het beste begeleiden? Want ik denk dat iedere ouder en leerkracht dat wil, hè? Maar ja, soms is het lastig om de vinger op te leggen van waarom werkt het voor die nou niet, maar wat kan ik dan anders doen? En daar geeft Human Design een hele mooie handvatten voor. Dus en heel mooi. En dus ik praat daar graag met jullie nog een keer over door, want dat is aan zich ook al heel mooi. En Barbara is inderdaad ook hier in de podcast te gast geweest om te praten over het boek wat toen nog moest komen. En inmiddels is het er. En het is ook heel mooi ontvangen. Hè, door heel veel mensen. En ook in het onderwijs. Dat mensen zeggen. Oh, wat mooi dat dit er is. En dit kan heel waardevol zijn. Dus heel gaaf ook dat jullie met haar gaan samenwerken. Om daar ook een vertaalslag in te maken. Van hoe kunnen we dat dan gebruiken. Ook om de kinderen te volgen daarin. Zeg maar. Ja. Ja, en dat maakt mij ook nieuwsgierig van wat vraagt het van een leerkracht om op jullie school te werken?
Ja, dat is een goeie, want daar zijn we nu volop mee bezig. We gaan straks op de vacature tekst inderdaad online zetten.
Oké.
Okay. Want wij vragen inderdaad wel wat meer dan een standaard vacaturebeschrijving voor een leerkracht. Het allerbelangrijkste is dat een leerkracht reflectief vermogen heeft. En want met een kind is nooit iets mis. Het systeem eromheen functioneert niet naar behoren als een kind ander gedrag laat zien. En dat inzicht is het allerbelangrijkste. Dat leerkrachten kunnen zien en het ook niet meteen persoonlijk pakken. Maar oké, er is iets in onze interactie waar ik iets aan kan doen. Het kind hoeft daar niks aan te doen. Hoe gaan we dat doen? Dus en dat vraagt ook een stukje levenswijsheid. En dat hoeft niet in jaren te zijn hoor. Iemand van 19 kan hartstikke wijs zijn. Maar het vraagt wel iets over, wat is je visie nou op kinderen, hoe die zich ontwikkelen en op onze rol. Dus dat is haast nog belangrijker dan dat ze weten wat op alle vakken aan doelen moeten worden aangeboden in de basisschool. Mm-hmm. Hoe zorg je dat je dat kind echt ziet en hoe kun jij je eigen gedrag daarin aanpassen zonder het te voelen als een aanval als er iets misgaat in de communicatie. Dat is denk ik de allerbelangrijkste basis.
Ja, mooi. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Want ja, ik vind het super inspirerend en ik denk dat heel veel mensen dat vinden. En jullie hebben ook al eerder gezegd in andere gesprekken, van dat er al mensen zijn die hebben aangegeven van, oh, ik zou wel willen werken op jullie school. En ja. Maar ja, aanvankelijk is dat, blijft dat één leerkracht? Of,
twee leerkrachten aannemen, ja. Dus ja. We hebben inderdaad één groep met twee leerkrachten. En wij zelf gaan ook voor de groep. Omdat we gaan groeien, willen we wel meteen investeren in twee leerkrachten. En dat kan ook, dus dat is heel fijn. Ja. Dan maakt het ook minder kwetsbaar, want we zijn met z'n vieren. Mm-hmm. En dat gaan we nu in gang zetten. Ook al hebben we wel veel leerkrachten zich aangemeld. We gaan natuurlijk ook gewoon extern doen, die vacature. Ja. Daar zijn we ook verplicht hoor, maar dat willen we ook. Omdat iedereen zich ook echt kan lezen en kan voelen, hey, pas ik daar of niet? Want het is wel staat in de school waar je toch met elkaar continu in gesprek blijft om het onderwijs te verbeteren en onze eigen handelen te verbeteren. Dus die periode ligt nu voor ons om zelf ook die gesprekken te gaan voeren met leerkrachten. En eens te zien welke mooie mensen op ons pad mogen komen.
Ja, mooi. Ja, dan gaat het ook echt nog meer. Ja, voor jullie leeft het natuurlijk al een paar jaar. Maar nu kom je wel in een fase, denk ik, waarbij ook die concrete invulling dan op dat vlak steeds meer vorm gaat krijgen. En dat het steeds meer echt wordt. Maar het gaat gewoon gebeuren. En jullie hebben een fantastisch concept, denk ik. Of als je het zo moet noemen, is het misschien niet het goede woord. Maar,
dat doen wij zelf ook. Ja.
Oh wel. Mooi. Is er nog... Ja, ik heb net al gevraagd. Is er nog een toevoeging? Maar is er nog een slot iets vanuit jullie allebei? Of één van jullie dat je zegt, nou, dat wil ik echt nog in het algemeen... ouders, leerkrachten, andere mensen die met kinderen werken meegeven, hè, vanuit jullie visie of iets toevoegen. Ja,
wat ik wel nog dacht net, van, we hebben natuurlijk van alles geschetst nu en heel kort, zei Imre van de natuur als klaslokaal, om dat nog even meer te benadrukken. Dus wij willen heel dicht bij de natuur van kinderen blijven in de echte natuur. Hmm. Dus we zijn minimaal 2 uur per dag in het bos en dat is wel essentieel om in balans te blijven, maar ook... Ja, om gewoon op te kunnen laden, eventjes te kunnen ontladen. Dus die eigen natuur van het kind in die echte natuur. Ik dacht, dat is nu wel goed om even te benaderen.
Heel mooi.
Dat zou ik alle kinderen en alle leerkrachten willen meegeven. Ga met die kinderen naar buiten. En je denkt misschien dat je tijd kost, maar het gaat je tijd opleveren. Omdat kinderen dan weer in balans binnenkomen. En veel meer gefocust weer zijn voor wat je te bieden hebt.
Absoluut.
Nou ja, en de instructie ook kunnen verwerken.
Ja. Ja, precies. Dat geldt voor ons ook natuurlijk. Hè? Als je iets hebt gedaan en dan... Ja, ik vind het nu ook heerlijk. We hebben een hond en dat geeft me echt zoveel. Hè? Ja, het moet elke dag, ook als het regent. Maar ja, dat is zo fijn en ook gewoon noodzakelijk eigenlijk. Alleen we zitten in een maatschappij, in een systeem waarbij we zoveel binnen zitten. En dat je echt, als je dus niet een noodzaak hebt eigenlijk om het te doen, dat je jezelf echt ertoe moet zetten. Terwijl het eigenlijk een basis iets zou moeten zijn wat er gewoon is. Dus mooi dat je dat nog even benadrukt. En waar kunnen belangstellende ouders of andere mensen die interesse hebben jullie vinden?
Onze website is www.marimbaschool.nl. En voor de rest... op Insta ook, @marimbaschool. Dus we zijn goed te vinden.
Ja, helemaal goed.
En ja, ik weet niet wanneer dit uitkomt, maar zeker mensen die nog geïnteresseerd zijn, ook als leerkracht.
Houden we het set in de gaten.
We gaan ervan uit dat jullie gaan groeien. Dus ook al zijn jullie met de eerste 2 gestart, dan is er vast daarna ook nog een keer een mogelijkheid om als zodanig te reageren. En Imre en Barbara, ongelooflijk bedankt voor dit super inspirerende gesprek. En ik denk alleen al door het idee, en dat is ook de reden waarom ik jullie nu heb uitgenodigd, nu de school nog niet begonnen is, omdat het idee alleen al en dat jullie dit zijn gaan doen en al zover zijn, al een enorme inspiratiebron kan zijn voor anderen. Alleen al door het te weten dat er dus echt andere mogelijkheden zijn. Want veel mensen die denken, ja, hoe dan? En het kan toch niet? Want het moet zus of het moet zo. En jullie laten echt zien dat het anders kan nu al. En heel veel succes met de komende tijd ook nog. En wat mij betreft spreken we nog een keer. En dan En misschien over een, kunnen we wat meer de diepte in, maar ik vond het heel fijn om jullie te gast te hebben in de podcast. Zodat jullie al dit mooie verhaal hebben kunnen doen. Dus dank jullie wel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de 3 puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dankjewel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website, maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar om te horen wat je van een aflevering vindt of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen@talentengroei.com of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan!